Dus we zijn een x-aantal maanden geleden begonnen aan het boek van Handelingen. Vorige week waren we geëindigd in Handelingen 21. Ik skip een paar hoofdstukken. Omdat, je kan dat voor jezelf lezen, hoofdstuk 22 tot en met 28. Maar Paulus zit dus in de gevangenis. En vorige weken hebben we het gehad over, was het al dan niet in de wil van God voor Paulus om naar Jeruzalem te gaan? Ja, er waren daar zo'n beetje tegenstrijdige meningen en versen. Precies aan de ene kant alsof het de wil van God was om wel van, dat hij gedreven werd door de geest om te gaan naar Jeruzalem. En aan de andere kant waren er mensen die gedreven waren door de geest om hem te waarschuwen om niet te gaan naar Jeruzalem. En ik heb toen gezegd mijn mening, wat ik denk is dat Paulus eigenlijk beter het niet had kunnen doen, dan had hij niet in een gevangenschap terechtgekomen, had hij eigenlijk niet moeten compromitteren met zijn geloof ten opzichte van de Joden in Jeruzalem. Als je niet weet waarover ik het heb, vorige week hebben we het daarover gehad, kan je altijd opnieuw beluisteren. Maar om dus eigenlijk samen te vatten, hij zit nu dus in de gevangenis en hij gaat daar toch wel een aantal jaren in blijven. Hij gaat uiteindelijk wel in Rome geraken. Hè? Hij gebruikt wel al die tijd, terwijl hij in de gevangenis zit, gebruikt hij wel ten goede. Hij gebruikt het inderdaad en hij is steeds een getuige. Hij gaat van de ene gouverneur naar de andere gouverneur, van de enige hooggeplaatste official naar de andere. En telkens geeft hij daar zijn getuigenis. Dus dat kan je dus in hoofdstuk 22, 23, 24 en tot met 27 verder lezen. Paulus maakt dus steeds het beste vanuit zijn situatie om het evangelie te brengen. Soms heeft hij daar succes mee, soms heeft hij daar geen succes mee, maar dat maakt niet uit. Onze mate van het deel van het evangelie is niet afhankelijk van hoeveel mensen dat het gaan aanvaarden of niet. Want als dat het geval zou zijn geweest, dan hadden we hier nooit geëvangeliseerd geweest. Amen. Het is steeds door mannen en vrouwen die blijven gaan, die blijven volharden, die blijven voor ogen houden. Dat wat we zaaien, zullen we te gepaste tijden oogsten. Amen. En dus, hij werd gebracht uiteindelijk naar de keizer, helemaal naar Rome, om zijn rechtszaak, waarom hij dus eigenlijk werd gevangen genomen, om dat daar te gaan bepleiten. En dat kan eigenlijk de reden zijn waarom dat boek van Handeling is geschreven. Lucas, die schrijft heel boek van Handelingen. En een van de redenen van het schrijven van het boek van Handelingen kan zijn om zijn zaak, zijn rechtszaak eigenlijk, bij te staan door middel van dus een hele getuigenis op te schrijven. Dus eigenlijk hoe dat het eigenlijk allemaal is verlopen. Om dat dan aan te leveren aan zijn advocaat of zij die instonden voor zijn verdediging. Maar ze geraken er niet helemaal zonder kleerscheur. We gaan even lezen in Handelingen 28. Ze lijden schipbreuk. En uiteindelijk komen ze, in hoofdstuk 27 kun je lezen over het schipbreuk. Dat hij leidt samen met al die andere gevangen aan boord van dat schip. En vers 1 van hoofdstuk 28 zegt, pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk. Ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde een grote bos door hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uitkruipen die zich in zijn hand vastbeet. En toen de Maltesers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar, die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dike wil niet dat hij blijft leven. Nee, dat was een of andere god van de zee. in die tijd. Die hadden verschillende goden en afgoden. Vers 5. Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. De Maltesers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen, maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was. Niet ver daar vandaan lag een landgoed dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons 3 dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop, en Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden. En daar verbleven ze dus 3 maanden op Malta. Oké, dit is dus het verhaal van wat er is gebeurd op dit eiland Malta en de verschillende mirakels. Als je dit zo hebt gehoord, als je dit zo hebt gelezen, wat zijn zoal de principes of lessen dat je daaruit kan trekken? Misschien heb je daar ooit een preek over gehoord, waarschijnlijk wel, over de gifslang, de adder, die komt uit het vuur. Iemand dat ooit daar iets over hebt gehoord, hebt gehoord dat je dacht van, ah, dat vond ik wel heel goed toen ik dat heb gehoord of toen ik dat las. Ja. Ja. Dat is juist de stok van, inderdaad. Amen. Dat is waar. Amen. Dat is waar. Heel waar. Amen. Dat is waar. De macht van God is sterker dan de macht van Satan. Moeder? Ja, dat is een goede interpretatie dat we daarvan uit kunnen nemen. Ja, wacht een momentje. Ja, Christophe, zeg maar. Ja, inderdaad. Inderdaad, dus als je dat combineert, inderdaad, zoals dat je zegt, hij valt stiekem aan, zoals Satan, hij komt met zijn stiekeme leugens, wanneer hij het soms niet verwacht. En hij is inderdaad aangetrokken door vuur. We lezen hier vers 3, Paulus sprok een groot bos door hout en legde die op het vuur. Maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. Zie, is inderdaad, als we dat kunnen zien als een symbool van Satan, van de duivel, van het kwade, dan gaat hij inderdaad de mensen lastigvallen die zich rond het vuur hebben verzameld. En als vuur dan een symboliek mag zijn van de aanwezigheid van God en de Heilige Geest. En daar waar er vuur is, bijvoorbeeld in kerkgemeenschappen, waar dat er opwekkingen bezig zijn, waar dat er mirakels gebeuren, is meestal de duivel heel snel en heel dichtbij om verwarring te veroorzaken. Want hij wil niet dat natuurlijk een opwekking blijft duren. Hij wil niet dat een plaats daar waar het evangelie wordt gepredikt en mensen helemaal volledig zijn uitverkocht en met andere woorden in vuur en vlam staan voor de Heer. Amen. Hij wil niet dat dat blijft duren, dus hij wil dat doen stoppen. En soms kan dat heel stiekem komen, kan gaan doorheen mensen, doorheen broeders en zusters die wat minder sterk staan in het geloof, die wat zwakker staan, die een open deur hebben, die aanstoot nemen, wiens hart nog niet helemaal uitverkocht is, wiens hart soms ook volstaat met trauma's en zaken van het verleden. En dan kan er al wel via rollen en achterklap en al die andere stiekeme zonden, hè, want soms denken we dat de duivel werkt doorheen grove zonden. Nee, hij werkt doorheen elk type van het vlees. Het vlees, amen, waarvan we niet beseffen dat het gekruisigd is met Christus en begraven is. Als, hij weet, sommige zaken hebben we nog niet helemaal losgelaten. en sommige zaken zijn we nog niet van bewust dat die in het verleden ligt. En dat probeert hij graag naar boven te brengen. En zoals moeder zegt, als hij dan toch aanvalt, hè, en dat kan van alles zijn, verwarring, misleiding, leugens, pijnen, situaties, stormen, hè? Dan is het zoals Paulus heeft gedaan, hè? De slang van de hand afschudden. En waarin schudde hij de slang af? Vers 5. Amen, in het vuur. Amen. Blijf dus in aanbidding, blijf dus. Ook al gebeuren er van allerlei dingen rondom heen, wees gefocust op wat de Heer aan het doen is. Amen. Schud die slang af in het vuur. En daarmee willen we zeggen dat we de aanbidding niet mogen stoppen. We blijven gefocust op de Heer. Zelfs ook al gebeuren er zaken rondom ons heen, de beste manier is om te blijven focussen op Jezus en de rest van die andere zaken negeren. Dat wil niet zeggen ons hoofd in het zand steken en doen alsof er niks aan de hand is. Nee, het mag niet de bovenhand krijgen. Het is de staf van God. Amen. Dat de slang, dat de andere slang moet opeten. Amen. Niet andersom. De slang van de duivel mag niet de slang van de Heer opeten. Als we dan refereren naar het verhaal van Exodus. Amen. Had er nog iemand iets die erover wou zeggen? We zien ook vanaf in het tweede deel van dit verhaal hier, hè, dus Paulus was op weg naar Rome, was ondertussen al etelijke maanden, zat hij eigenlijk wel, hij kon tot twee jaar toe kon hij voordat hij een rechtszaak had, tot 2 jaar toe was hij in voorarrest. En daarna heeft hij nog eens 2 jaar in Rome vastgezeten, dus een lange tijd. En het is ook tijd genoeg om op te geven, het is tijd genoeg om te zeggen van, ik stop ermee, hè? Ik hang mijn kruis aan de haak. Maar toch beleeft dit eiland eigenlijk een opwekking omwille van de vastberadenheid van Paulus, omwille van het geloof van Paulus, omwille van, oké, ik zit hier nu in deze situatie, maar ik weet dat God alle zaken kan omdraaien en bewerken en kan bijdragen tot het goede voor zij, amen. Ik zal de exacte versen een keer bijhalen. Dat is trouwens de brief die hij schrijft, hè, Romeinen. 8, 32, dat is 8:28, sorry. Dat is de brief die hij schrijft tijdens de gevangenschap. En we weten dat voor wie God lief hebben, voor wie volgens zijn voornemens geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Men, de MBG zegt, we weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Amen. En degene die geroepen zijn, dat legt hij dan de volgende verse uit. We zullen even verder lezen. Want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen. En volgende vers 30. En die hij tevoren bestemd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Dus dat is allemaal in deze paragraaf, waarin Paulus, en hij weet waarover dat hij het heeft, hij weet desondanks gevangenis, desondanks veroordeling, en hij was onschuldig. Hij probeert het op allerlei wegen uit te leggen. Hij liet het lot in de handen van God. Uiteindelijk heeft heel die situatie... Kan het zijn dat hij best niet naar Jeruzalem had moeten gaan? Ja, waarschijnlijk wel. Dan had de situatie er anders kunnen uitzien. Maar oké, God wist reeds welke keuzes dat Paulus ging maken om naar Jeruzalem te gaan, om daar dan in gevangenschap. En God heeft dat nog steeds kunnen gebruiken om zijn glorie, om zijn evangelie te kunnen verspreiden. Uiteindelijk is hij bij de keizer geraakt, heeft hij vele mensen in hoge plaatsen, heeft hij het evangelie kunnen delen, en God weet wat daaruit allemaal is gekomen. En dus hou voor ogen dat God alle dingen doet medewerken te goede, amen, voor hen die volgens zijn voornemen geroepen zijn. Het ding is wel, we moeten volharden. We moeten God lief hebben. We moeten blijven gaan. We mogen niet opgeven in ons geloof. Anders gaan we die zaken niet zien die God wil doen en die God wil medewerken. Amen. Soms kunnen we ons zo blind staren op de slechte keuzes die we gemaakt hebben. Soms kunnen we ons zo met ons hoofd tegen de muur kloppen. Hè? Met verkeerde beslissingen, zaken van het verleden. Dat we er zo hard op gefocust zijn, dat God niet kan laten zien, of dat wij het niet zien, dat hij deze zaak, of dat hij die situatie kan medewerken te goede. Wil dat zeggen dat alles ineens omgedraaid gaat zijn? Nee, kijk, Paulus zat nog steeds in het gevangen. Maar hij gebruikt wel de situatie, de schipbreuk, hè. Dat is niet makkelijk. Een schipbreuk, zelfs tijdens een schipbreuk gebruikte hij zijn positie met God als een invloed voor al de andere gevangenen. Hij heeft toen voorspeld, er zal hier geen één, zegt hij in de naam van Jezus, niemand op dit schip zal omkomen, ook al is deze storm zo groot. De God die ik dien is groter dan deze storm. En omdat ik weet dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, en ik hou van God en ik ben volgens zijn voornemen geroepen, en God heeft mij een visioen gegeven dat ik in Rome moet terechtkomen en daar moet gaan spreken. Dat is allemaal wat er in hoofdstuk 27 is gebeurd. Dus vrees niet. Amen. Zie je hoe dat hij ervoor kiest om positief te blijven, om te volharden in geloof, en God treedt hem bij en laat hem weten, het komt in orde. Ja, het komt niet hoor, geef niet op. Hij wist het al in het begin van zijn bekering, dat hij veel zaken moest gaan meemaken. He, als je herinnert aan hoofdstuk 12, als ik niet goed vergis, wanneer hij zijn bekering meemaakt op weg naar Damascus. En hij wordt daar gedoopt door onze vriend, nu ben ik weer zijn naam vergeten. Ik heb het vorige keer ook gezegd, was het Ananias? Ik denk dat Leen of Marianne heeft het vorige keer. Door wie werd Paulus weer gedoopt? Was het Ananias? Laat het zoiets nog maar zitten. Maar die had Paulus gewaarschuwd. God had aan hem laten zien dat hij veel moest gaan meemaken. Dat hij moest veel gaan lijden. Maar het evangelie zal verspreid geraken onder de heidenen. Amen. En nu ging hij naar de heidense hoofdstad. Hij heeft veel gefocust op de Joden, dat is waar. En misschien was Ananias, toch? Dank u wel, Leen. En misschien was dat niet helemaal zijn bedoeling. Maar uiteindelijk gaat hij daar... gaat hij daar komen waar hij werd geroepen. Amen. Wel, misschien kan je afvragen, maar ik weet niet wat mijn roeping is. Wel, sowieso volgens Paulus in zijn brief naar Romeinen, iedereen die geroepen zijn geroepen om getransformeerd te worden naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. Dat is uw algemene roeping, dat is voor elke christen hetzelfde. Dat wil zeggen, meer en meer worden zoals zijn Zoon. En hoe worden we meer en meer zoals hem? Dat is doorheen situaties gaan, zoals Paulus, schipbreuk op een eiland. En ook al was het daar koud en een vuur en komt er daar een slang, hij werpt het gewoon af. Gewoon shake it off. Ik weet nog, dat was moeder waarschijnlijk een van de boodschappen van Pastor Chula. Hè? Die die herinnert. Hè? Ja. Als er, ja, allee, dat is ook een van de boodschappen die mij ook nog altijd is bijgebleven. Ik denk nu ondertussen al 14 jaar, wat? Langer. 2005, 16, 17 jaar geleden. Ik zie hem daar nog staan aan de pulpit. Shake it off. Shake it off. Hè? Schud het van u af. Hè? Als Satan u bijt, schud het af. Doe het in het vuur. En ga verder. Aanbid de Heer. Amen. God werkt alle dingen uit. Ten goede voor zij die God lief hebben. Amen. En dus uw algemeen voornemen, uw algemeen roeping is getransformeerd worden. Amen. Is geen gelukkig leven. Is geen leven vrij van pijn. Dat is niet het algemeen voornemen en de roeping. Het zou heel tof zijn, moest God dat allemaal doen. Maar geen een van die apostelen in de eerste eeuw hebben dat meegemaakt. Of enerst welke christen. Amen. Maar toch bleven ze getuigen. Als je leest in de brief van Openbaringen, de verschillende brieven naar de kerken, waarschuwt Jezus dat er beproevingen, dat er vervolging, dat er martelingen en zo verder om de hoek stonden. Maar hij zegt, als je blijft volhouden, als je mij niet verloochent, zul je dit en dat ontvangen. Amen. God kan alle dingen doen medewerken. Amen. Ten goede voor zijn koninkrijk. En alles wat goed is voor zijn koninkrijk is uiteindelijk, als je naar de big picture kijkt, is het een goede voor ons. Amen. Sommigen hebben inderdaad deze vers een beetje gebruikt en misbruikt om te denken van, ja, ik kan doen wat ik wil en ik kan fouten maken. Hè? God ga je toch wel goed maken en bijeenbrengen en ik zal dan wel terug gelukkig worden enzovoort. Nee, er zijn altijd gevolgen van onze beslissingen en acties. Maar als we kiezen om niet stil te blijven staan bij die gevolgen, om ons er niet op blind te staren en ons leven en de uitkomst van onze beslissingen te geven aan de Heer en zeggen van, Heer, ik was hier misschien verkeerd, of ik heb hier iets goed gedaan, maar ik wil niet de eer en de credit krijgen, ik wil niet het succes krijgen als boord aan u toe, want ik wil dat u dit uitwerkt en dat dit wordt bijgedraagd ten goede, amen, voor het koninkrijk. En uiteindelijk is dat dan ook voor mij. Amen. En dat is voor al zij die zijn geroepen. En als God voor ons is, amen, wie kan dan tegen ons zijn? Dat is waarschijnlijk iets dat Paulus, als we dan helemaal teruggaan, helemaal heeft geleerd daar op dat eiland van Malta. Zelfs wanneer dat er andere mensen, zeker Publius, ziek was, hè, is hij daarnaar gegaan, is hij beginnen bidden, heeft hij de handen opgelegd en genas. Zie je, Paulus leefde uiteindelijk vanuit een leven van overgave. Hij zei, ik ben hier nu alleen, of Paulus was misschien wel mee, ik denk wel, ja, Paulus was mee. Het ziet er niet goed uit voor mij, maar ik blijf nog steeds bidden voor de zieken. Ja? Soms kan je zo met jezelf, of jezelf in een slachtofferrol plaatsen, in een rol van medelijden, van wee mij, maar die slachtofferrol, die gaat al je energie opzuigen, energie die je om de duur niet meer gaat willen spenderen in andere mensen. Ja? Wie van jullie heeft het al wel eens niet gehad, dat je zo overladen wordt door de zorg en door de negativiteit, dat je aan niks of niemand meer anders kan denken dan alleen aan jezelf en je eigen toestand. Amen. Dat je geen energie meer hebt, als er zelfs iemand zegt van, oh, moet je nu eens weten wat ik heb meegemaakt, dat je zoiets hebt in je eigen van, nee, wil ik echt niet meer meemaken, ik wil ik echt niet horen, ik heb daar geen tijd voor, ik heb daar geen energie voor, ik heb het al druk genoeg met mezelf, met mijn eigen leven, en de duivel speelt daarop in door te zeggen, je hebt gelijk. Je hebt het al moeilijk genoeg. Och, garme, wee jij. Trek die van de rest allemaal niet aan. Hè? Zie maar dat jij vooral, hè, naar jezelf omkijkt. En pas op, daar zit een kern van waarheid in. Want je moet natuurlijk eerst zelf gezond en genezen en verzoend zijn met God, voornamelijk. En dan kan je andere mensen ook gaan helpen. En dat is belangrijk, inderdaad, want als je zelf ziek bent, als je zelf moe bent, dan is het moeilijk natuurlijk om anderen die ziek zijn en moe zijn te helpen. Dan meer dan je moet leven vanuit identiteit, niet vanuit je toestand. Je toestand bepaalt niet je identiteit. Snap je? Of je ziek bent, bepaalt niet of je ziekelijk bent. Amen. Als je wanhopig bent, betekent niet dat je zonder hoop moet zijn. Je identiteit, hetgeen wat Christus voor jou heeft bepaald en gedaan, bepaalt jouw toestand. En oké, er kan iets slecht gaan, maar in de naam van Jezus. Ik ga me hier niet door laten doen. Ik ga mijn overwinning die de Heer heeft behaald aan het kruis, amen, die ga ik niet, op een laag pitje brengen. Die ga ik niet op de achtergrond zetten. Hetgeen dat Christus voor mij heeft gedaan, amen, mag niet op de achtergrond geraken. En ik mag niet op de voorgrond komen. Nee, Christus moet op de voorgrond komen. En mijn situatie, mijn toestand, dat is eigenlijk in de handen van de Heer. En Hij kan dat bewerken. De goede. Nee, zoals Paulus hier heeft gedaan met die Publius. Hij had kunnen denken, zeg, laat hem op zijn bed zitten. Gasvrij, ik heb genoeg zorg, ik moet denken aan mijn rechtszaak. Nee, hij zag dit als een onderdeel van zijn leven, dat hij niet zomaar kon uitzetten. Overal waar hij ging, amen, schipbreuk of niet, amen, het vuur in zijn hart bleef branden en geen enkele gifslang kon dat uitdoen. Amen, nee, zijn vuur in zich, amen, consumeerde uiteindelijk de gifslang. En dat moet het zijn, het vuur van de Heer. Amen, die Heilige Geest die hij aan jou heeft gegeven, die identiteit, moet de listen van de duivel consumeren. Dus nogmaals, shake it off. Amen. Shake it off in de naam van Jezus. Het gevolg was, één daad leidt naar de volgende. Amen. En God vermenigvuldigt. We doen een daad van geloof. God zegt van, daar kan ik mee werken. Weet wat? Ik vermenigvuldig er. En daarna kwam ook de andere ziek op het eiland en kreeg hun gezondheid terug. Een mini-opwekking van 3 maanden gebeurde op weg naar Rome. Amen. Dank u, Jezus, voor dit voorbeeld. He? Paulus had ergens kunnen depressief zitten onder een boom. Maar hij dacht van, laten we hier het beste van maken. En dat de Heer wordt verheerlijkt. Uiteindelijk geraakt hij in Rome. We zullen even skippen. Vers 16 van hetzelfde hoofdstuk. Bij onze aankomst in Rome kreeg Paulus toestemming om een eigen woning te betrekken met een soldaat als bewaker. En na 3 dagen... Wacht even. Ik ga ook eventjes direct naar de laatste vers. Dus hij kreeg toestemming om een eigen woning te betrekken met een soldaat als bewaker. Dit was een van de lichtste vormen van gevangenis. Ik zeg het u, God doet alle dingen medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. Amen, die God als prioriteit zetten. En God zegt, goed, daden van geloof, weet wat? Je gaat misschien nog niet helemaal vrij zijn, maar ik ga de toestand zo maken dat je gezegend gaat worden, dat je een soldaat, dat wil zeggen een soldaat als bewaker, dat wil zeggen dat hij mocht rondwandelen in Rome. Dat hij zijn eigen woning had, waar hij mensen kon ontvangen. Eigenlijk was het bijna geen gevangenis. Hij moest nog berecht worden. Maar het was al zo ver gevorderd dat ze wel eigenlijk wisten dat hij onschuldig was. Officieel was hij nog niet onschuldig verklaard, maar hij was eigenlijk reeds onschuldig in de hoofden van de mensen. Dat ze hebben gezegd van, weet je, geeft hem zijn eigen woning en een soldaat als bewaker. Dus hij kon eigenlijk met die soldaat, moest hij uit die woning gaan, kon hij dus ja, zaken gaan bezoeken. Dit was natuurlijk aan de mildheid van deze bewaker. De laatste vers zegt trouwens, vers 30, Paulus verbleef 2 jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd. Amen. God maakt het beste vanuit de slechte situatie. Omdat Paulus het beste wou maken uit de slechte situatie. Dank de Heer. En dus wat doet Paulus? Hij ontvangt mensen. En na 3 dagen riep hij de Joodse leiders bij zich. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen broers: of schoon ik ons volk niks heb misdaan en de gebruik van ons voorhuis niet heb geschonken, ben ik door de Joden in Jeruzalem gevangen genomen en uitgeleverd aan de Romeinen. Hij gaat dan verder, hij geeft weer zijn getuigenis. Overal waar hij komt, geeft hij zijn getuigenis. Wat mij wel opvalt, is hoe Lucas in zijn laatste hoofdstuk hier, hij kiest ervoor om deze conversatie met de Joden weer te noteren. Ook al is hij geroepen om als evangelist onder de heidenen te gaan, blijft hij nog steeds naar zijn broeders, zijn eigen volk, blijft hij nog steeds die als eerste aan te spreken. Maar daar gaat wel een einde komen, als je verder leest, vers 23. Ze maakten een afspraak, de Joden dus, in Rome. En kwamen op de vastgestelde dag in grote getalen naar hem toe. En van de ochtend tot de avond legde Paulus getuigenis af en sprak uitvoerig met hen over het koninkrijk van God. Terwijl hij hen op grond van de wet van Mozes en de profeten voor Jezus probeerde te winnen. Dus hij gebruikte het Oude Testament. Hè? De wet van Mozes, Deuteronomium, de profeten. Allerlei verschillende versen waar hij voorafschaduwingen en zinnenbeelden ziet van het werk van de toekomstige Messias. Hij past dat toe op Jezus en Jesaja en zo verder. Hij heeft waarschijnlijk veel Jesaja gebruikt. En dan, sommigen lieten zich overtuigen door zijn woorden, maar anderen bleven ongelovig. Ze werden het niet met elkaar eens, ze gingen uiteen, maar niet voordat Paulus nog het laatste woord had gesproken. En dat is ook het laatste woord dat hier wordt genoteerd. En Lucas kiest ervoor om dit te noteren. En geen andere conversaties met heiden of mirakels of opwekkingen die gebeurd zijn in de stad van Rome, wordt er niet meer genoteerd. Nee, Lucas noteert dit, deze waarschuwing en oordeel. Hij zegt, volkomen terecht heeft de Heilige Geest bij monden van de profeet Jesaja tegen uw voorouders gezegd. Hij zegt tegen uw voorouders, wat ook eigenlijk zijn voorouders zijn, hè? Want hij stamt ook af van de Joden, als je het ziet naar het vlees. Maar hij heeft het hier over de voorouders, in de zin van de Joden die God ook hebben verloochend, die God ongehoorzaam zijn geweest ten tijde van Jesaja. Want Jesaja zegt in Jesaja hoofdstuk 6 vers 9 trouwens, wat hij hier quoteert. Ga naar het volk en zeg, jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. En jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Vers 27 van Handeling 28. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niets zien, met hun oren niets horen, met hun hart niets begrijpen. Want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. U moet dan ook weten dat God deze boodschap van redding al aan de heidenen bekendgemaakt heeft. Zij zullen wel luisteren. Ik denk dat dit een laatste poging was van Paulus, met een laatste waarschuwing, een laatste uitleg over de vers, om zijn broeders naar het vlees aan, om ze te kunnen bekeren tot de Heer, door te zeggen, denk aan wat Jesaja heeft gezegd, zoveel. Hij heeft dat gezegd ongeveer in 700 voor Christus. En dit was een waarschuwing op het oordeel dat ging komen. De vernietiging van de tempel in 587 voor Christus. Dit was een waarschuwing voor hen dat ze zich moesten bekeren. Dat ze de afgoden moesten wegdoen. Dat ze naar de ene ware God van Israël moesten keren. En zijn wet in eer houden. Ja, en dan ging het goed gaan met hun in het beloofde land. Maar Ze wou er niet toe, want hun hart was afgestompt, hun oren waren doof. En inderdaad, hetgeen dat Jesaja heeft gewaarschuwd, is uitgekomen. Al zijn oordeelswaarschuwingen zijn uitgekomen. En zijn woorden van oproep tot bekering zijn in dovemans oren gevallen voor het merendeel van het volk. Ja. En dit is waar Paulus naar verwijst. Dat is hetzelfde volk. Die hebben oren, maar ze horen niks. Ze zijn doof. Ze hebben ogen, maar ze zien niets. En ik denk voor Paulus is dit nu eigenlijk het moment om het stof van de schoenen af te vegen en verder te gaan. En dat had misschien al sneller moeten gebeuren. Misschien had God hem daar al wat sneller op willen wijzen. Maar voor hem valt nu zijn frang. Want ik mag hier doen wat ik wil, ik mag hier in de gevangenis zitten, ik mag hier van alles meemaken. Ze kunnen mij proberen te stenigen, veroordelen. Ik toon genade, ik toon vergevingsgezindheid. Ik leg in uit met het woord, er zijn mirakels gebeurd, opstanding uit de doden gebeurd. En nog horen ze niet. Misschien moet ik het loslaten. En dan schrijft hij ook in zijn brief aan de Romeinen van ze zijn momenteel blind. Ze zijn momenteel, er hangt een sluier over hun denken. Maar ten gepaste tijde en op Gods tijd, en hij laat het over aan God, zal die sluier worden weggenomen. En misschien zal het zijn door, omdat hij zegt dat aan de redding is al aan de heidenen bekendgemaakt. Misschien was dat een trigger voor de Joden tot jaloersheid. Snap je? Als zij weten of horen of zien dat de heidenen, de niet-Joden, meedelen in de beloftes en in de zegeningen van de God van Israël, gaat hun dat misschien doen nadenken? Hey, misschien moet ik hun Messias ook een keer aanvaarden. Misschien... Want hij zegt dit trouwens in 62 na Christus. En wanneer ging het oordeel van God over Jeruzalem komen? Juist zoals bij Jesaja, hè, ook het oordeel ging komen over Jeruzalem. Nu, dit oordeel ging sneller komen in 70 na Christus. En was dit een laatste waarschuwing, zou dit hun wel bijblijven? Want hetgeen dat Jesaja heeft gezegd is uitgekomen, maar ook wat Paulus nu zegt, doorheen de geest, ga uitkomen. Amen. En trouwens niet alleen wat Paulus heeft gezegd, want Jezus heeft exact deze vers ook gequoteerd in de drie evangelieën, in Matteüs, in Johannes en in Lucas. In de drie evangelieën kunnen we dat lezen. Dus het is eigenlijk ook wel belangrijk dat de lezers van het evangelie dit weten. Eindert welk evangelie, of nu Matteüs, Johannes... Sorry, Matthäus, Marcus, nee, Marcus zegt het niet. Oké. Okay. Een reden waarom Marcus het niet heeft, is waarschijnlijk omdat Marcus niet gericht was naar Joden. Marcus was voornamelijk gericht naar heidenen en zij hadden met deze profetie eigenlijk niet veel te maken. Maar de andere, Matthäus, Lucas, Johannes, die ook wel Joodse gelovigen dat evangelie kon gelezen, voor hun... was dat ook wel een wake-up call. Dus wat hetgeen dat Jezus heeft gezegd en Paulus heeft gezegd, uiteindelijk is uitgekomen in de vernietiging van Jeruzalem en Toren is uitgesproken. Jezus zegt, in hem komt deze profetie van Jesaja, dus hij heeft het over de schrift geleerd. Over zij die zijn mirakels niet aanvaarden, zij die zijn woorden wegwensen. Hij zegt, jullie zullen goed luisteren, maar niets begrijpen. Jullie zullen goed kijken, maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt. Hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten. Met hun ogen willen ze niet zien. Met andere woorden, dezelfde quotatie. Dat is wel een quotatie volgens de oude Griekse vertaling. En inderdaad, slechts weinigen. Want wil dat zeggen dat elke Jood... het niet kon zien. Nee, er waren er zij die mijn open hart, die niet geblind waren door hun eigen wetticisme, want dat is hetgeen dat hun blind hield, was hun eigen rechtvaardigheid, hun eigen zelfrechtvaardigheid. Wat het probleem was in het Oude Testament, dus onder in de tijd van Jesaja, een probleem dat, van blindheid en doofheid was dat ze ongehoorzaam waren aan Gods geboden en dat ze vreemde goden achterna gingen. Wat het probleem hier ten tijde van Jezus en ten tijde van Paulus is, hun blindheid en hun doofheid wordt niet noodzakelijk veroorzaakt door ongehoorzaamheid aan de verschillende geboden. Nee, aan hun eigen zelfrechtvaardiging doorheen hun extreme gehoorzaamheid aan geboden die zij hebben toegevoegd aan Gods geboden. En dat maakt u even blind als de anderen. Dus zij die erop losbandig op losleven, van God los, zoals we zeggen, kunnen inderdaad in een positie terechtkomen dat ze zo blind zijn, dat hun hart zo is afgestompt, helemaal onder de invloed van slechtheid. Maar aan de andere kant kan je ook helemaal onder invloed zijn van, met een religieuze geest, waarvan je denkt van, ik ben goed bezig, ik verdien mijn hemel, ik verdien mijn heiligheid en mijn rechtvaardigheid. God houdt van mij, want ik doe alles correct, ik tik alle boksen. Maar dat is een waanbeeld. Want dan maak je jezelf als eigen God. En de God die wij kennen is zo heilig dat niemand in zijn buurt kan komen doorheen zijn eigen werk en heeft gezegd, ik heb plezier in mijn Zoon. De Zoon van God, in Hem beleef ik plezier, in Hem vind ik rechtvaardigheid. Dus het is doorheen zijn offer, enkel alleen door zijn offer, dat we niet doorheen onze offers. En ik denk dat is hetgeen dat deze fariseers eigenlijk blind bleef houden, dat ze zo waren vastgebonden aan hun tradities en hun religie, ze dat niet konden loslaten. Ook al zagen ze mirakels, ook al zagen ze de genade van God, ze bleven liever in hun positie van invloed dan invloed en succes en schouderklop en elkaar in stand houden dan de Messias van God aan te nemen. Amen. Dus laten we niet in diezelfde twee valkuilen vallen. Zij waren zo zeker van hunzelf, van hun status van Israëliet. Ik ben geboren als Israëliet. No way dat God naar de heidenen zal gaan. Ik een heiden, ben helemaal geen heiden. Ik ben geboren, ik ben besneden, ik hou de Sabbat in ere. He? Ze waren er al tegen aan het vechten toen Johannes de Doper dat verhaal gaf. Toen hij zei, addergebroed, denken jullie niet dat God uit deze stenen, he, een nieuw nageslacht kan oprichten als kinderen van... Jullie zeggen dat je kinderen van Abraham bent, maar nee. Dat is niet doorheen de wet in eretouw, maar doorheen geloof. Niet alleen? Ja. Ja, nu? Nog altijd niks. De microfoon staat nog aan, maar er komt niks door. Oké, ik zal nog even wachten. En dus God probeert, of Paulus probeert door Joden jaloers te maken en in te dringen van jullie zijn niet meer het uitverkoren volk op basis van je nageslacht, op basis van je geboorte. Jullie zijn niet meer het uitverkoren geslacht. Er is een nieuwe heilige natie, een koninklijk priesterschap. En dat zijn zij die opnieuw geboren zijn, het water en uit geest. En hij heeft dit al bekendgemaakt aan de heidenen. En zij gingen het zien, 8 jaar later, wanneer de tempel ging vernietigd worden, dat ze niet meer het uitverkoren volk zijn, dat de tempel wat symboliek was voor hun verbond met God, dat nu niet meer beschikbaar was voor ter vergeving van de zonde. Alleen doorheen Jezus. Amen. En de mythe, en ik eindig hiermee, Handelingen 30. Dus hij verbleef daar 2 jaar. Volgens de geschiedschrijver Eusebius zou Paulus dus eerst zijn bevrijd, na zijn gevangenschap. En toen hij later terugkeerde naar Rome, werd hij opnieuw gevangen genomen. En dat is dan onder Nero gebeurd. Dat is in 64 ongeveer gebeurd. Vanaf toen is er hevige vervolging ontstaan onder Nero. Dus hij is inderdaad na die 2 jaar in dat huis verbleven. Maar er staat niks over zijn vrijlating. Dus het kan zijn dat Lucas dat misschien juist heeft meegemaakt, die vrijlating, of juist niet. Maar volgens de schietschrijver Eusebius is hem daarna, is hij nadien vrijgelaten. Maar terug opgepakt onder Nero en is hij daar de marteldood zijn gestorven. De mythe zegt doorheen de beesten, doorheen de leeuwen. Ja. We weten trouwens ook niet of hij nog in Spanje is geraakt. Sommigen zeggen van wel. Dat zou dan na zijn vrijlating zijn gebeurd. Maar goed, hier eindigt dus eigenlijk het boek van Handelingen. Het is eigenlijk een open einde. Want de handelingen van de geest stoppen niet. Amen. Dit is niet het einde van de werking van de Heilige Geest. Dit is niet het einde van het verspreiding van het evangelie. Dit was eigenlijk een beknopte weergave van Lucas, van de belofte van Jezus om het evangelie te verspreiden, beginnende in Jeruzalem, in Samaria en tot in de uiteinden van de aarde. Dat is wat Jezus heeft gezegd. Hè. Wacht in Jeruzalem totdat je kracht hebt ontvangen om van mij getuige te zijn in Jeruzalem, in Samaria, tot het uiteinde der aarde. En dat is eigenlijk hier het bewijs. Hè. Dat is wat het boek van Handelingen eigenlijk ook als reden van schrijven heeft gedaan. Datgene dat Jezus heeft opgedragen aan de apostelen, dat is vervuld. Amen, dat is uitgekomen. En het is een uitnodiging aan de kerk om verder te doen. Amen. Tot het uiteinde van de wereld, maar tot het einde der tijden. Amen. Zijn er nog vragen? Ja, ik zal. Ja.
Ik zei tegen haar van ja, God draait al het negatieve ten goede. En nu vandaag, voor de bidstond, ik vroeg echt aan God van wilt u tegen mij praten? En dan in de eerste 10 minuten, nu weet ik het zelfs staan, maar Romeinen 8:28.
Ja.
Dus in mijn ogen is dit volgend woord van openbaring van God, want ik heb het daar nog nooit gezegd.
Amen.
De eerste 10 minuten gaat erover.
Amen. Dat is een bevestiging, hè? Zeker, want die Romeinen 8:28 had ik zelfs niet meer in een lijst staan om te bespreken.
Ik denk het daar, ik heb het daar nog nooit gezegd.
Ja.
Vandaag ik denk daar hier Romeinen
8:28. Voilà, God wil inderdaad tegen u zeggen, houd dat voor ogen. Zelfs wanneer dat je zoals Paulus in bepaalde situaties terechtkomt. God. Amen. Hou het voor ogen, schrijf het ergens op. Dat. Ja. Ja, amen. Amen. God zegen. Halleluja. Zijn er nog vragen? Volgende week geen Bijbelstudie. Ik denk dat het. Laat ik eens zien. Ik de ouder contact heb. Of ik weet nog, misschien. Ik zal nog eens met de. Moeten kijken voor volgende week naar mijn schema. De week daarop is het vakantie, hè, 28e. Ja. Als er zijn die een bepaald topic in gedachten hebben, hè, dat we nu kunnen behandelen. We hebben hier over handelingen een paar maanden gedaan. Als je zegt van, oh, dat is ook wel eens interessant om dat eens te bespreken. Of dat boek, of dat onderwerp. Kunnen we een keer doen. Laat het mij dan maar weten. En dan zien we wat de Heer wil doen. Amen. Laten we bidden. Vader, we danken u. Dank u voor al de mensen die vandaag zijn samengekomen, heren. Laat ons leven, heren, een nieuw boek van handelingen zijn, heren. Laat ons leven, Jezus, halleluja, geleid worden door uw geest, heren, dat het de handelingen van de Heilige Geest doorheen onze broeders en zusters mag zijn, heren. Dat het een verderzetting is van het boek van handelingen van de apostelen, heren. Dat wij inderdaad uw evangelie doorheen elke situatie kunnen blijven verspreiden, heren. En dat u dat kan bewerken en bijdragen aan het goede voor ons, Heer Jezus. Want we houden van u en we zijn geroepen, heren. We zijn geroepen, we zijn getransformeerd, heren. Dus draag, heren, elke situatie bij, heren, voor het goede. In Jezus' naam. Amen.
Amen.
God zegen. Amen. En als afsluiter misschien degene die de dingen kennen, Torben Sundergaard. He, die zit nu, zit nu 3 maanden in de gevangenis, he, onschuldig. Oké. Dus over Torben Sundergaard, er komt nu schot in de zaak, in verband met zijn gevangenschap. En het blijkt dat er valse beschuldigingen zijn geuit. Over dat hij dus illegale wapenhandel zou hebben gedaan en zo verder. En omdat hij een status heeft als asielaanvrager, gelden er bepaalde rechten niet voor hem. En normaal kunnen niet zomaar iemand opsluiten zonder proces, maar een asielzoeker kunnen ze dat wel doen. Dus hij zit nu al 3 maanden in gevangen in Amerika. Maar hij heeft daar wel een opwekking in de gevangenis. Hij doopt daar mensen. Hij deelt het evangelie met hem. Terwijl het de vijand hem wil kapotmaken. En dus met valse getuigenissen van zogezegde broeders en zusters met wie hij heeft samengewerkt. Maar ja, die hebben aanstoot genomen en die maken hem nu zwart door zo van die leugens te verkondigen. Zoals dat hij wapens zou smokkelen en zo. Maar voor hem, wat hij hem ook heeft levend gehouden, zal ik maar zeggen, in die situatie in de gevangenis, dat hij zei van God gaat dit omdraaien en medewerken. Amen. Voor het goed in Jezus' naam. Dat wou ik nog maar eventjes meegeven. Amen. God zegen iedereen. Tot zondag in Jezus' naam. Amen. Cornelia, dag iedereen. Vivian, doei.